BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jos Versteeg van Insinger-Gillissen.
Dankjewel.
Ja, beleggen in China was altijd voor mensen met een sterke maag. Maar nu tech-aandelen wereldwijd in de uitverkoop gaan en China na maandenlange lockdowns kamp met een haperende economie, vluchten beleggers weg.
Ja, wie durft er nog te beleggen in China? Wanneer hebben aandelenkoersen een dieptepunt bereikt? En is het tijd om te profiteren van de dip? Nou, dat hoor je allemaal in deze aflevering. Jos, ik weet dat je kritisch bent op Chinese aandelen. Maar laten we positief beginnen. Beleggen in China, waarom zou je dat nou wel doen?
Omdat het een land is waar toch behoorlijk wat groei is. Het land is volop in ontwikkeling. En er zijn maar weinig landen waar de groei zo struk als het 5% is, dat erg tegenvalt.
Dus even veel groei vooruitzichten wellicht. Nou, is het tegelijkertijd ook zo dat China, als we kijken naar fysiek, maar ook cultureel, is het wel redelijk ver verwijderd van ons. Het is anders dan Amerika. Nou, ja. Meer overeenkomsten hebben we daarmee. Maakt dat het beleggen ook lastiger, dat verschil?
Ja, absoluut. Dat maakt een heel groot verschil. Het is lang niet zo open en transparant als in Amerika. Een hele andere cultuur, hele andere wetgeving, heel andere gedachtegoed dat de staat de absolute baas is en de staat boven het rechtssysteem staat. En dat is ook mijn persoonlijke grote bezwaar tegen beleggen in China. Ja. Of in ieder geval, laat ik het zo noemen. We hebben wel wat Chinese aandelen die wij op aanbevolen hebben staan. Maar we beleggen er in portefeuilles toch niet zo heel erg graag in. Nee.
Nee, ik kan me ook nog één ander ding voorstellen, want we gaan daar straks veel uitgebreider over praten. Nu zie je wel steeds vaker Chinese merken ook gewoon hier in het straatbeeld. Maar dat is misschien ook nog wel een drempel. Het is toch al die Amerikaanse merken, daar groeien we mee op. We worden ermee doodgegooid. Maar dat is bij Chinese merken toch ook nog wel wat anders.
Ja, het is een beetje ver van mijn bedshow, maar heel veel mensen kennen toch nog wel de AliExpress, hoor. Die is behoorlijk populair.
Jazeker.
Ja, dat hebben ze goed gedaan wat dat betreft.
Ja, want je hebt hier naast je een iPad staan. Het is radio. Ja. Dus mensen zien het niet. Maar jij bent van de, net als ik wel, Amerikaanse technologie. Maar zeg je China, zeg je ook tech. Is, als je in een Chinees aandeel moet beleggen, is tech dan ook de beleggingscategorie, denk jij?
We kijken eigenlijk voornamelijk, als we naar China kijken, we een paar individuele aandelen volgen. En dat is dan voornamelijk wel tech, inderdaad. Tencent hebben we ook wel in belegd. In de directe lijnen, zeg maar, in aandelenportefeuilles. We beleggen wel in China natuurlijk via fondsen. Omdat we toch denken, precies wat Wesley ook zegt, het staat heel ver van je bed. En dan kun je dat beter door een specialist laten doen dan ook die bedrijven te volgen. Het is echt een hele andere markt. Maar ik denk wel dat in die tech wel veel groei zit, inderdaad, in China. Ja. Ja.
Straks meer, maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Elon Musk ligt opnieuw onder vuur vanwege de Twitter-deal.
Elon Musk is now being sued by Twitter investors in California, accusing him of market manipulation.
Een activistische belegger dreigde voor vuurwerk te zorgen op de aandeelhoudersvergadering van McDonald's.
It's showtime for Carl Icahn, who, remember, launched a proxy fight with the company over a treatment of pregnant pigs. Icahn has collaborated with the Humane Society, which is proposing that McDonald's stop using gestational crates for pregnant pigs by the end of 2022.
Spoiler alert, de boel liep uiteindelijk met een sisser af.
Nederland steekt opnieuw honderden miljoenen in Air France KLM.
Ik denk juist dat je met een groter pakket en dat je zorgt dat verwatering niet plaatsvindt, dat je meer invloed krijgt naar de Fransen. Die willen het liefste KLM en Air France integreren tot één maatschappij. Ik denk dat je daar best tegenwicht tegen moet geven. En of het een verstandige beslissing is, niemand kan de koers van morgen voorspellen.
De winstwaarschuwing van Snap zorgde voor een bloedbad op de beurs.
We believe it is now likely that we will report revenue and adjusted EBITDA below the low end of the guidance range we provided for this quarter.
Airbnb doekt zijn activiteiten in China op. De vakantiehuisverhuurder ziet er geen brood meer in door de maandenlange corona-lockdowns in China.
My sources say that Airbnb will now refocus its efforts in China onto the outbound travel opportunities. That's Chinese traveling abroad.
Carl Icahn die verliest zijn strijd bij McDonald's. De activistische belegger die roept de fastfoodketen op niet langer vlees te kopen van fokkers die zeugen opsluiten in te kleine kooien. Maar andere aandeelhouders gaan niet mee in zijn opstand. Ja, Jos, het gaat om een belofte die McDonald's 10 jaar geleden deed. Ja. Waarom krijgt Icahn geen bijval? Je zou zeggen, ze hebben hun belofte in te
Ja, het was van tevoren al wel duidelijk dat hij het niet zou redden. Maar ja, McDonald's heeft wel gezegd dat ze ermee bezig zijn. Ik geloof dat nu 75% of zo van de varkens enigszins normaal leven heeft. En ze willen in 2024 willen ze gewoon echt verantwoord varkensvlees gaan gebruiken. Ja, iedereen stond er al een beetje van te kijken van Ican dat hij zoiets deed. Want dat hij voornamelijk meestal aan zijn geld denkt.
Ja, ik las zijn biografie. Wordt hij omschreven als een liefdeloze man. Maar zijn dochter, las ik, werkt bij een dierenwelzijnstichting. Wordt de man dan op zijn oude dag misschien toch week?
Ja, nou, het schijnt dat hij wel vaker toch ook geprobeerd. Die dochter was al een hele tijd bezig met McDonald's om daar een beetje een ingang te krijgen. En ja, als je de naam Carl Icahn noemt, dan gaan we op het ogenblik de deur overlopen. Of die nou zo echt gemotiveerd was daarin. Ik denk inderdaad dat hij het voor zijn dochter deed. Maar McDonald's zei dat ze hem ook uitgenodigd hadden om dat toe te lichten. Ja. Die twee bestuursvoorzitters die hij wilde aanprijzen. En nam die de moeite niet toe. Dus dat vond dat ik ook gek. Wel weer opvallend, ja.
Ja, want wat je zegt, inderdaad, hij wilde twee stoeltjes in de board hebben. Ja. Die kreeg hij niet. Haalt maar voor $50.000 aan aandelen gekocht.
Ja, meestal stapt hij in honderden miljoenen in. Dus dat is ook wel een teken van dat hij dat een beetje lafjes was, zou ik zeggen.
Als we kijken naar het bedrijf zelf, zou je kunnen zeggen, daar kan je nog wel wat teweeg brengen. Is dat dan nog interessant voor hem om veel meer aandelen te kopen en nog meer daar op de agenda te krijgen?
Ja, hoe bedoel je teweeg brengen? Ik vind dat McDonald's het toch behoorlijk goed doet. Ja? Dat is een
paar jaar geleden
een heel goed bedrijf.
Weg omhoog ingezet.
Ja, een paar jaar geleden. Dit is ook een bedrijf wat behoort tot de Dividend Aristocrats. Hè? Vanaf de jaren 70 hebben zij altijd de dividend uitgekeerd en verhoogd, meen ik zelfs uit mijn hoofd. Het is een prima bedrijf, wordt heel goed geleid. En ja, er zijn wel eens wat zorgen over ESG. Hoe goed ze voor het milieu zijn of hoe goed dan hamburgers voor de mensen zijn. Dat je er te dik van zou worden, van die grote cola bakken verkocht worden daar. Maar dan weet ik niet uit mijn hoofd of hoe verantwoord ze zijn. Maar je ziet wel dat het toch een goed geleid, heel stabiel bedrijf is.
Ja, dat Mac-ontbijt moet ik altijd wel omlachen. Dat was toen op een gegeven moment in Nederland voor een euro. Net als bij IKEA, dat het een dromme mensen buiten stonden. En helemaal file ook naar zowel de IKEA als de McDonald's. Dat verkoopt gewoon echt als een dolle.
Ja, heel veel mensen zijn er heel erg dol op. Maar voor mij hoeft het niet, hoor.
En als we naar Carl Icahn, de man is 86, dus nog een jonkie vergeleken bij Buffett. Je zou kunnen zeggen, hij kan nog wel een tijdje mee. Gaan we meer van hem zien de komende tijd bij bedrijven? Is dit, laat ik het zo stellen, een goede tijd voor activistische aandeelhouders?
Ik weet niet of dat zoveel met de koers te maken heeft. Het is meer van als zij echt onbalansen zien, dan duiken ze er natuurlijk op. En dat zal altijd zo blijven. En het zou misschien wel zo zijn als het nu wat moeilijkere tijden worden. Mm-hmm. Dat je juist de problemen bij bedrijven die wat niet zo goed geleid worden, dat die wat sneller boven komen drijven.
Ja, dus valt nu meer op, koers naar beneden en dan activistische aandeelhouders aan boord.
Dat zou je wel enigszins kunnen verwachten. Ja, dat beleggers wat activistisch worden, ja.
Hoe kijk je daarna als belegger? Dat in één keer zo'n activistische partij.
Ik vind dat fantastisch. Ja, wij zijn zelf een hele groene bank, zoals dat heet. Hè. ESG staat bij ons heel hoog in het vaandel. En zelfs zeker wat Icahn ook zegt, zo van ik word week van dieren of zo. Zoiets had hij gezegd. Ja. Het grijpt me aan. En mij ook wel. Ik vind het echt. Ik vind het heel erg als bedrijven echt dieren misbruiken. Of ik heb het naar aanleiding van jouw vragen. Heb ik even op internet gekeken van hoe die zeugen erbij liggen in zo'n hokje. Het gaat om zwangere zeugen die in zo'n krat liggen eigenlijk. Nou, ik geloof dat ze aan beide kanten 2 centimeter hebben, dan liggen ze maanden in. Dus ja, dat is echt werkelijk heel breed. En over het algemeen ben ik ook heel erg voor biologisch eten en zo. De bedrijven hebben er in het verleden veelal een potje van gemaakt. En juist bedrijven die daar goed mee bezig zijn en verantwoord een productieproces op verantwoorde manier willen leiden, zijn denk ik over het algemeen ook sterkere bedrijven, betere bedrijven. Ook voor de langere termijn. Je hoeft daar dus geen rechtszaken te verwachten of andere tegenvallers. Nee. Ik ben er heel erg voor dat bedrijven daar verantwoord mee omgaan.
Over tegenvallers gesproken, foto- en video-app Snap kwam deze week met een winstwaarschuwing. Die boodschap die zorgde voor een tech-bloedbad op Wall Street. Want niet alleen Snap, ook de aandelen van Facebook-moeder Meta, Alphabet en Twitter kelderden. Snapchat wijt die tegenvallende resultaten aan. Ja, daar komt hij weer. De stijgende rente, ook de Oekraïne-oorlog, logistieke verstoringen en personeelstekorten die spelen het bedrijf parten. Maar hoe raken al deze dingen nou een bedrijf dat onderaan de streep geld verdient aan selfies van kinderen? Ja, logistieke verstoringen. Ja, hoezo?
Nee, maar ik vraag me er vaak ook wel af voor als bedrijf Rusland noemen als reden. En dan denk ik, ja, so what? Maar ja, kijk, Snap had het al moeilijk, hè? Ze hadden natuurlijk behoorlijk last van die maatregelen van Apple. Over die privacymaatregelen, waarin je dus kon beslissen of je wel of niet gevolgd wilde worden.
Ja.
Toen stond de koers al behoorlijk onder druk. En ja, je ziet, en ze hadden al, en dat was ook wel bij de kwartaalcijfers, hadden ze al de winstgroeiverwachting behoorlijk verlaagd. Hè. Het eerste kwartaal was plus 38%.
Ja.
En het tweede kwartaal hadden ze gezegd 20-25%. En toen kwamen ze bij een speciale presentatie en het begon met de slide. Ik heb er al naar gekeken. Snap is a camera company. Toen dacht ik, waar gaat het over? En toen lieten ze eventjes een bommetje vallen. Dat ze zeiden van, nou, we gaan die ondergrens niet halen, die 20% niet halen. En nou moet ik zeggen, het viel ook op een ontzettend ongelukkig moment. Hè, want in die week daarvoor hadden die retailers allemaal al gewaarschuwd van, jongens, het gaat niet goed. En dat is vaak het kenmerk van, vaak als een recessie begint, dan zie je achter elkaar een hele waterval van waarschuwingen. En ja, daar leek het even op deze week.
Ja, wat ik alleen niet begreep, want Snap kwam, nou, wat is het, een maand geleden met die kwartaalcijfers. Ja. Nu komen ze dus met een update. Hoe kan het zo snel veranderen? Want ja, die oorlog in Oekraïne, rente, logistieke verstoring, dat speelt al maanden.
Vind ik ook. Het was in de 22 april, geloof ik. En ze zeiden van, in de afgelopen weken is het snel verslechterd. Nou, ik moet zeggen, dat kan wel vaak gebeuren, hoor. Er is veel over recessie gesproken. Ik heb het er nu ook eigenlijk veel te veel over. Maar als er een recessie komt, dan gaat het heel snel. Dat is een kwestie van weken. Ik moet zeggen, het was niet al te sterk, hoor. We hebben er ook wel over gesproken binnen ons team. Van, ja, waar ligt dat nou? Is dat dan company-specific? Ligt het specifiek aan het bedrijf? Of is het nou echt die macro-omgeving waar ze over klaagden?
En wat was de conclusie?
Nou, ik denk dat het ook wel bedrijfsspecifiek is, hoor. Want kijk, Snap geeft relatief veel uit aan R&D. Dat is iets van 45%. En dat loopt allemaal niet zo echt zo heel erg goed. Ze hadden zo'n speciale bril die niet echt geslaagd was. Ze hadden een drone. Dat heeft ook niet echt geholpen, de koersen de afgelopen tijd.
Nee.
Dus ja, daar zullen ze toch wat anders voor moeten gaan verzinnen, denk ik. En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Meta, die hebben een R&D van, wat is het, 28%. Dus ja, ze zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ze zijn te klein voor hun R&D. Of ja, ze moeten dus hun R&D behoorlijk terugbrengen.
Ja, dus deels is het ook te wijten aan gewoon eigen keuzes van het bedrijf. Je had het net al even over die waarschuwing voor een recessie. Want we zagen dus een soort van domino-effect op die beurs. Beleggers zijn blijkbaar bang dat Snap's winstwaarschuwing ook op andere bedrijven slaat. Is dat een terechte angst wat jou betreft?
Ja, zeker. Facebook is natuurlijk ook heel afhankelijk van advertenties. Hè? Google wat dat betreft ietsjes minder.
Ja.
Maar je zag ook meteen dat Facebook 6-7% onderuit ging.
Ja, want daar zit het hem voornamelijk in. Hè? Die advertentieinkomsten die teruglopen. En dat raakt dan al die techbedrijven.
Ja, dat is een hele grote markt. Kijk, en advertenties zijn ook altijd heel recessiegevoelig. Hè? We zagen dat ook toen de pandemie begon. Dat de advertentieinkomsten echt helemaal instorten. Want ja, dat is tamelijk discretionair. Je kan beslissen van, nou, we draaien het budget iets terug. Daar kun je makkelijk mee schuiven.
Ja.
En dat is altijd wel een belangrijke indicator. En als dat daar niet goed gaat, ja, dat is een slecht teken.
Ja, want het is ook een indicator voor het ondernemersvertrouwen natuurlijk. Ja.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Vind je dit nu een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan gewoon in je favoriete podcast-app, waar je hem ook luistert. En dan ben jij nog sneller op de hoogte van het laatste beursnieuws. Ja, van de Verenigde Staten naar China, klein stapje. Zijn de gouden tijden van Chinese techbedrijven achter de rug en moet je snel wegwezen? Of is dit het ultieme koopmoment? Nou, we spraken Jean-Paul van Oudheusten van Marks Everywhere net voor deze uitzending. En hij zegt, het is nog steeds een goed moment om Chinese tech-aandelen te kopen.
De reden om positief te zijn over China is dat de coronasituatie in de afgelopen weken aanzienlijk is verbeterd. De haven van Shanghai die draait bijvoorbeeld weer op 90% capaciteit. Hebben we heel lang niet gezien. Nou, en daarnaast doet de overheid steeds meer om de huizenmarkt en de economie te ondersteunen. Ze hebben de rente verlaagd, ze keren gerichte subsidies uit. En in het verleden is gebleken dat dat effectief is. Ja, tel daar dan ook nog eens een keer bij op dat Chinese aandelen op dit moment aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ja, en dan staat eigenlijk fundamenteel alles seinen op groen. En meestal volgt de markt dan vanzelf.
Ja, Jean-Paul, je had het net al even over de Chinese overheid. Maar diezelfde Chinese overheid die draait bedrijven de nek om als het even niet bevalt. En dan zit je als belegger met de gebakken peren.
Ja, dat politieke risico dat blijft. De premier Li Keqiang die benadrukte deze week nog dat hij graag ziet dat staatsbedrijven, private bedrijven en buitenlandse bedrijven allemaal baat hebben bij die economische stimulering. Maar ja, wat dat nou precies betekent voor de aandelenkoersen, dat weet eigenlijk niemand.
Wat ik me dan wel afvraag, die aandelen die zijn afgestraft, dus daar liggen koopkansen. Maar je kan zeggen, die koopkansen liggen er bijvoorbeeld ook gewoon in de Verenigde Staten. Waarom zou je dan toch zoveel risico willen lopen door de stap naar China te wagen?
Nou, daar sla je de spijker op zijn kop. Dus je hebt twee stromingen. De ene zegt diversificatie. Want Azië, zeker met de handelsunie RCEP die ze per 1 januari van dit jaar zijn gestart, is gewoon een enorme economische markt. Dus als je wil diversificeren, beleg je ook een deel in China. En als je meer belang hecht aan die politieke onzekerheid, dan zeg je, joh, laat het lekker links liggen. En dat is het mooie, iedereen heeft keus.
Ja, Jos, om te beginnen met dat spreiden waar Jean-Paul het over heeft, om in je portefeuille verschillende aandelen te hebben. Jij zei net al, wij hebben ook een aantal Chinese aandelen op aanbevolen staan. Is dat dan een goede tactiek om toch een paar Chinese aandelen te stoppen in je portefeuille?
Ja, het is vaak wel een hele. Het geeft een mooi tegenwicht. Een regio kan het soms redelijk goed doen. Hè. Ik zei net al dat China veel harder groeit dan Amerika. Dus je hebt wat meer exposure naar groei. Maar aan de andere kant ligt het ook een beetje natuurlijk aan je. Je risico, dat zei die vorige spreker net ook al. Van ja, je hebt een heel onduidelijk risico in China van de overheid. En dat geeft dat Chinese aandelen over het algemeen vaak wel een korting hebben ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Maar het maakt het zo ontzettend ongrijpbaar. Plus dat ik het ook best lastig vind. Ik heb wel eens naar die bedrijven gekeken om echt goed te analyseren. Het is vaak niet echt heel duidelijk wat ze publiceren. En zeker die big tech bedrijven, die hebben bijvoorbeeld heel veel deelnemingen. Nou, en dat was in het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld bij Alibaba. We leverden dat behoorlijk verlies op. En ja, daar zie je eigenlijk heel weinig van. Dus ja, iedereen mag doen wat hij zelf wil natuurlijk, maar je kan best in Chinese aandelen beleggen. En ik denk ook wel dat er mooie groei is. En het ook vaak, in de pandemie hebben we gezien dat het wereldwijd is, maar vaak is die economie in een andere fase dan elders. Dus daar kan je voordeel mee halen.
Ja, is het dat iedereen die je tegenkomt wel wat Chinese aandelen in zijn portefeuille stopt? Dus dat het algemeen gebruik is? Of is het echt voor de waaghalzen om dit in je portefeuille te stoppen?
Dat is een moeilijke vraag. Dit zit wel in veel portefeuilles, ja. Hoor. Veel mensen hebben toch wel. Kijk, de afgelopen jaren heeft Alibaba natuurlijk een enorme naam gekregen. Het is een tijd natuurlijk ook heel goed gegaan. Maar je moet niet vergeten dat Alibaba koerst nu onder het niveau van de IPO in Amerika in 2014, geloof ik. Dus je hebt er per saldo helemaal niks aan verdiend.
Nee.
Het is heel hard. Het is de afgelopen tijd heel hard onderuit gegaan.
Begon een aflopende zaak te worden voor het aandeel toen die topman in één keer spoorloos verdween. Toen die kritiek had, ook op die Chinese overheid.
Ja, en toen Ant Financial die IPO niet doorging. En toen eigenlijk ook wel bleek dat die internetbedrijven ook een behoorlijke greep hebben op de economie en op de geldmarkt. En toen ze daar eigenlijk ook niet echt goed gecontroleerd werden, bleek. Toen had de Chinese overheid toch wel het idee van daar willen we veel meer controle op hebben.
Ja, wij hebben hier de Dutch discount. Daar heb je een soort van China discount. En is die genoeg?
Ja, ik moet wel zeggen, ze kwamen vanochtend waren er wat cijfers van Baidu en Alibaba en die waren fantastisch. Dat was, iedereen had veel erger gevreesd en dat was veel beter dan verwacht. Dus je zag wel een flinke omkering. Maar in China hangt nu alles af van die lockdowns. Hè, van hoe lang blijft dit nog? En er zijn wel wat optimistische geluiden dat het in Shanghai nu een stuk beter is. Maar China gaat niet van die zero-covid-strategie af. En als er nog een keer een hele vervelende pandemie of variant terugkeert, dan ben je weer even ver van huis.
Ja, je bent dus heel afhankelijk van die overheid, zowel op het gebied van dat zero-covid-beleid. Ja. Als op dat gebied van welk bedrijf gunnen we het nou wel en willen we wel helpen en overeind houden en welk bedrijf niet. Tegelijkertijd, als we kijken naar het Westen, wij verzetten ons ook als de politiek verzet zich ook tegen die grote techbedrijven. Ja. Willen daar ook die macht inperken. Dus in welk opzicht verschilt onze aanpak met die van de Chinezen?
Ja, dat maakt wel uit, want ik meen dat in China ook gezegd is van we willen natuurlijk een sterke techsector hebben. We willen sterke bedrijven hebben. Die zijn ook gerealiseerd. Tencent, Alibaba, JD.com. Dus die zijn er ook. Alleen onlangs is er wel gezegd van wij willen meer concurrentie hebben. Wij willen dat er meer concurrenten komen. Ja, en in Amerika is dat toch wel anders. Daar vinden ze het in principe niet erg om een hele grote speler te hebben die overmacht heeft. En dan wordt niet zo gauw gezegd van we willen meer concurrenten hebben.
In Europa
of meer
wel.
Concurrenten.
Tegen de macht van Google aan.
Ja, dat is precies, dat is een heel mooi punt dat je dan zegt. Want dat is precies de reden waarom wij in Europa gewoon een hele slechte techsector hebben. We hebben geen techbedrijven. Want in die techbedrijven, die platformbedrijven, dan moet je een overheersend marktaandeel hebben. Ja. En in Amerika is het zo dat er naar gekeken wordt van ja, het is prima als je overheersend bent, als je er maar geen misbruik van maakt. En in Europa zeggen wij, ja, je mag sowieso niet overheersend zijn. En daarom hebben wij die sector helemaal niet. En dan lopen we ook enorm achter ten opzichte van Amerika.
Ja, kun je
niet verstandig, vind ik. Ja.
Kun je ook niet zeggen, want we doen nu alsof China heel streng is naar die bedrijven toe. Maar is het ook niet zo dat China de afgelopen jaren juist eigenlijk heel coulant is geweest en juist te weinig heeft ingegeven?
Ja, precies. Ja, ja. Daar heb je, dat is absoluut het punt. China heeft echt die grote bedrijven gekweekt en ze wilden echt een leidende techbedrijven wilden ze hebben. En daardoor hebben ze zijn min of meer opgevoed door de Chinese overheid. In China bepaalt de overheid alles en die heeft zoveel invloed. En dat maakt echt het grote verschil met Amerika. Ik ben zelf als belegger veel meer voor een vrije markt.
Ja.
En ja, je kunt dan in China, heb je de afgelopen jaren behoorlijk kunnen profiteren dat China die bedrijven zo hielp. Maar ja, dan maak je je ontzettend afhankelijk van een overheid. En als die overheid een stapje terug doet, dan ben je de pineut.
Ja, wat doet Jos op dat moment? Want jij hebt geen lijntje met die Chinese overheid. Je moet, je moet je volledig overgeven aan de gillen van die overheid.
Ja, dat hebben we gezien.
Hoe moet je daar als belegger mee omgaan?
Nou ja, je moet gewoon beseffen dat je een flink risico neemt. Je kunt het best doen, maar dat is afhankelijk van de belegger of hoe je tegen je risico's aankijkt. Je kan zeggen van, nou, dat is een tijdje heel goed gegaan. Je kunt je flink geld verdienen. Nu de afgelopen tijd zijn die aandelen ook fors goedkoper geworden. Alibaba heeft een KW van 15. Tencent is nog wel, dat is nog wel 23 keer de winst. Maar in een markt die heel hard groeit, heb je kans dat het toch uiteindelijk wel weer goed komt. Ik vind wel, van die Chinese aandelen zijn enorm afgestraft. En als je nou zag wat ze vanochtend met cijfers kwamen, of gisteren, dan is er misschien wel weer wat hoop. Ik kan me wel voorstellen dat je het risico wil nemen. Ja. Alleen, ik denk zelf persoonlijk, als je belegt in een bedrijf waar je niet eens officieel eigenaar van bent, dat gaat via een constructie. Als je ze koopt, dat je recht hebt op de kaststromen.
Ja, maar je hebt ook weinig voor het zeggen.
Ja, precies. Dus ik doe dat zelf persoonlijk liever niet. Maar je kunt er wel wat in beleggen als je dat risico wil nemen.
Ja, is het ergens ook niet best wel overzichtelijk? In de zin van, als je bedrijven zoekt die vriendjes zijn met de overheid, dan weet je eigenlijk dat het...
Nou ja, daar heb je een punt. Ja, ja. Dat heeft Tencent wat dat betreft een stuk beter gedaan, ja.
Ja, je had het net over die lockdowns. Ja. Tijdens die lockdowns profiteerden onze techbedrijven als we hier in Europa keken. Bijvoorbeeld de koersen toen en het... Van die van thuisbezorgde aandelen zo in het begin deden het wel lekker. Ja. Maar vooral de Apples, de Facebooks, die deden het allemaal heel goed. De westerse bedrijven heb ik het dan over. Waarom geldt dat niet voor China, denk jij?
Ja, dat is heel apart. Daar zat ik vanmiddag ook nog even aan te denken. Kijk, aanvankelijk had China hele stringente maatregelen genomen, waardoor ze uit die eerste crisis in 2021 heel snel weer uit waren. Dus toen waren er eigenlijk ook nog niet zoveel supply- of aanvoerproblemen. Ze kwamen vrij snel er weer uit. Nog voordat er in Europa en in Amerika het toesloeg. En nu, met die hele besmettelijke variant, helpen eigenlijk die lockdowns niet meer zo dan moet je zo stringent het land weer dichtgooien dat nu ook die hele toevoerproblemen meespelen. Hè. Havens dicht. En daar hebben ze natuurlijk zelf ook last van. Want ze kunnen hun spullen niet meer krijgen. En niet meer exporteren dus. Dus het is nu zijn die supply chain problemen veel groter. En daar hebben ze last van.
Ja, en dan ook nog eens een overheid die te pas en te onpas hele gebieden, hele steden gewoon in een lockdown duwt. Ja. Is dat de grootste, zijn zij hun grootste vijand om die economische groei van 5,5% per jaar te gaan halen de komende
jaar? Ja, absoluut. Absoluut. Ze zaten in het eerste kwartaal lagen ze onder de 5%, 4,8 geloof ik. En dat viel allemaal nog mee. Maar er is nu echt wel behoorlijk wat druk. Li Ka-shing heeft inderdaad gezegd dat iedereen zijn best moet doen dat we die 5% halen. Of in ieder geval dat er een positieve groei kwam in China. Maar ja, alles hangt af van die lockdowns. Als er zometeen nog weer een nare variant komt of zo, dan zullen ze onherroepelijk alles dichtgooien. Want kijk, de Chinezen kunnen niet doen wat wij doen om het open te laten en dan maar een aantal mensen naar het ziekenhuis laten gaan. Ten eerste, de hele oude mensen zijn veel minder vaak gevaccineerd. Het is behoorlijk wat argwaan aan daar bij de oudere mensen. De vaccins werken zelf ook, eigenlijk ook niet zo goed. En ze hebben veel minder ziekenhuizen dan in het Westen. Dus als ze dat los zouden laten, ja, dan zouden er echt verschrikkelijk veel doden vallen. En in China zijn relatief heel weinig doden gevallen, als je het vergelijkt met Amerika.
Ja, Xi Jinping die wil aan het einde van dit jaar herkozen worden.
Dus het ligt politiek ook heel gevoelig
inderdaad. Die zal geen risico nemen, denk ik.
Nee, hij moet daar, zo'n rotzooi wil hij er niet van maken. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een enorme prijs. Ja. Maar ja, je kunt als je een beetje positief bent, we laten toch positief blijven, dan kun je toch zeggen van het is waarschijnlijk een tijdelijk probleem. Dus daar kom je wel weer overheen. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen denken van we hebben nu de eerste beste cijfers gezien. We kopen maar eens een paar Chinese aandelen.
Ja, zo denken de analisten van JP Morgan daar denk ik ook over. 2 maanden geleden zeiden ze nog onbelegbaar. Nu zeggen ze, koop Chinese aandelen. Ja. Wat is er dan gebeurd in zo'n kort?
Er is een analist die heeft een hele moeilijke dag gehad, denk ik. Die heeft een rapportje geschreven waarin een investable stond.
Ja.
Ja, dat kan gewoon echt niet natuurlijk. Dat is echt tussendoor geglipt. En je kunt niet zeggen dat het een investable is en een paar maanden later weer zeggen van, stap er maar weer in. Ja, nee, dat is echt een foutje geweest. En ik geloof dat ze dat ook wel bekend hebben. Want nee, dat kon natuurlijk niet.
Is hij nu op zoek naar nieuw werk, denk jij?
Ik zou me niet verbazen, nee.
Heb je ook wel eens een advies geschreven dat je later dacht, misschien had ik dat toch iets langer over na moeten denken?
Nee,
of niet zo'n...
Dat niet. Maar ja, wel natuurlijk, als je advies niet goed uit, ze komen natuurlijk niet altijd goed uit. Zoals soms denk je wel eens van, ik had een betere timing kunnen hebben.
Ja, ik moet je herinneren dan aan Shell, volgens mij.
Ja.
Op 10 euro was het.
Nou, we hebben het niet, we hebben het nog altijd op kopen, op aanbevolen of kopen staan. Maar we hebben het uit de portefeuille op een heel slecht moment verkocht, inderdaad. Maar dat hing ook samen met die ESG-problematiek. Hè. Zo van, we wilden eigenlijk er wel vanaf.
Ja.
En ik moet je zeggen, dat zat bij mij in mijn hoofd ook de herinnering aan General Electric. Dat zijn toch bedrijven die een enorme naam hebben, Shell ook. Maar Shell stond er toen toch behoorlijk slecht voor. En die balans die begon ook te verzwakken. Ze hadden een behoorlijke gearing. En ja, dus ik had zoiets van, als het nou onder de 10 euro, zakt, dan heb je zometeen het risico dat ze zometeen misschien wel met een emissie moeten komen. En dan ben je echt eindeloos de pineut. Want dan moet je tegen een hele lage koers met een claimemissie komen. En dat maak je niet meer goed. Dus dat risico, dat is toch een beetje paniek. Ja. Niet zo verstandig, maar dat gebeurt.
Diezelfde analist die een draai heeft gemaakt, die zegt nu Alibaba en Tencent moet je hebben. Je had het net ook over die aandelen.
Ja.
Toevallig.
Ja.
Als je kijkt naar de waardering, ziet er wel redelijk keurig uit. Zijn dat de interessante Chinese aandelen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Baidu hebben we ook nog op de kooplijst staan. Dus dat zijn wel interessante bedrijven. Natuurlijk zijn heel groot. Behoorlijke balans. Zeker Tencent. De CEO van Tencent heeft een behoorlijk goede relatie met de Chinese overheid. Dus dat zit goed. Zij zitten sterk in gaming ook. Hè. Daar zit een enorme groei in. Dus, maar goed, als je in gaming zou willen zitten, dan zou ik zelf liever Nvidia kopen. Die kwamen gisteren ook met cijfers. En die maakt de hardware, de grafische processors, die mooie games allemaal mogelijk maken. Dat zou ik zelf liever doen.
Nou, voor degene die dat bedrijf niet kent, dat is een Amerikaanse...
Dat is een Amerikaanse chipontwerper die dus de chips maakt. De grafische kaarten voor gaming, maar ook voor de metaverse. Hè, maar ook voor artificiële intelligentie. Daar blijken die grafische kaarten ook heel erg goed voor te zijn. Want die werken, kunnen heel veel dingen tegelijk doen. Terwijl een gewone processor de berekeningen heel snel achter elkaar doet. En Nvidia die maakt zijn chips niet zelfs. Die laat ze allemaal maken bij TSMC waarschijnlijk. Maar dat zijn buitengewoon krachtige processors die dus heel veel worden gebruikt in cloud computing en voor het gebruik van artificiële intelligentie. Daar zit heel veel groei in. Als je die cijfers keek die gisteren kwamen, dat was echt gigantisch. Even kijken of ik het snel kan vinden. Een omzetgroei van 46%. Het is gewoon echte omzetgroei. Niet iets gekocht of zo.
Het is wel een bedrijf waar je enthousiast van wordt. Hè? Want ik zie je helemaal stralen als je het over hebt.
Ja, ik word er zelf enthousiast van. Ik moet je zeggen, de afgelopen maanden werd ik er minder enthousiast van. Want de koers is echt afgeslacht. Het is echt heel, heel hard naar beneden gegaan. Maar ik vond het ook heel opmerkelijk. Want ze kwamen eigenlijk met tegenvallende vooruitzichten. En toen zag je de eerste 2-3 minuten van de beurs ging de koers 6% onderuit. En toen dacht ik, ik heb ze zelf ook. Dus ik dacht, wat een ellende. En toen kom ik 's ochtends op werk, kijk eens nog eens even naar het scherm van hoe ze gesloten zijn. Ze zijn 6% hoger gesloten. Dus als je dan met tegenvallend nieuws komt en 6% hoger sluit, dan zou je wel kunnen zeggen van het slechte nieuws zit er ongeveer wel in. We hebben het zelf ook in onze beheerportefeuille. Ja. Dus het is wel een bedrijf waar ik erg enthousiast over ben. En zij profiteren ook heel sterk van cloud computing en dat soort zaken.
Zeg van die bedrijven van de toekomst, die techparels die we nu uitpikken. Wat zijn nog meer beleggingscategorieën in China? Vastgoed met Evergrande in het achterhoofd is misschien niet zo'n hele juiste beslissing. Maar zie jij nog andere soorten sectoren dat je zegt, nou, dat zou ik nog wel aandurven?
Nou, weet je wat, ik wil mezelf niet als China-expert hier neerzetten. We kijken naar wat techbedrijven in China, maar verder zei ik al van, dat hebben we uitbesteed aan portfolio managers die daar echt goed zicht op hebben.
Misschien heb je hier ook geen zicht op, maar ik moet hem toch wel stellen, want ik denk dat veel luisteraars nu denken van, ja, als ik nu instap, dan wil ik wel op het dieptepunt instappen. Hebben we dat dieptepunt bereikt inmiddels?
Ja, dat is een heel moeilijk probleem. Kijk, je kunt al voorzichtig doen, hè? Dan koop je eens een keer een paar aandelen en een tijdje weer. Maar ja, wat blijft gewoon, is toch die grote afhankelijkheid van lockdowns. Van als dat erger wordt, kijk, we nemen van aan dat het beter wordt. Het is beter aan het worden. En eigenlijk de hele wereld zegt van in de tweede helft van het jaar worden die grote supply problemen in China een stuk verminderd. Maar ja, als het niet zo is, ja, dan ben je daar dus toch wel behoorlijk afhankelijk van. Omdat China dus die zero-covid-politiek voert en alles helemaal dichtgooit.
Maar zijn dat soort risico's niet al lang ingeprijsd in de koersen?
Ja, dat zou je zeggen. Of het ingeprijsd is altijd heel lastig te zeggen. Je weet het gewoon niet. Maar ik moet je zeggen, als je het vergelijkt met andere bedrijven, dan is die waardering wel heel erg afgekomen. En je ziet dat het tij enigszins lijkt te keren. Omdat men verwacht dus zulke beroerde cijfers. En dat blijkt dus mee te vallen. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen het zou een aardig instapmoment kunnen zijn.
Ja, is het zo? Want we hebben het constant over die grotere risico's die dan groter zijn dan vaak bij westerse bedrijven. Maar staat daar ook een bovengemiddeld hoog rendement tegenover als we terugkijken?
Nou, als je dus naar de koers van Alibaba kijkt, dan...
Ja, nu dus niet, maar dat geldt net zo goed voor Snap, bijvoorbeeld.
Ja, nee, Snap is inderdaad, die staat ook onder de IPO-koers. Nee, dat is waar je verwacht wel een hoog rendement, omdat het dus gewoon in een regio is waar een hogere groei is. Dus daardoor zou je kunnen verwachten dat ze het heel goed zouden doen. Maar ja, de Chinese markt is ook altijd een hele volatiele markt geweest. De Chinezen die houden ontzettend van gokken. En die zijn ook niet echt, dus denk ik, wat ik zie, lange termijn beleggers. Dus dat gaat een tijdje heel goed en heel hard. En dan gaat het in één keer heel slecht. En wat doet de Chinese overheid dan? Die gooit de beurs dicht. Ja. Dat hebben we ook gezien. Dus ja, je hebt hele rare risico's die je elders niet vindt.
Nee, maar is het dan niet als belegger? Want je weet dat je moet een sterke maag hebben als je in China belegt. Moet je dan niet gewoon die heftige rit uitzitten en dan staat die pot met geld staat daar je toe te lachen?
Ja, nou ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Je kunt het doen, maar ik ben zelf niet zo'n China-belegger. Ik vind het leuk om er te reizen. Ja. Maar beleggen heb je gewoon heel veel. Als je belegt, heb je gewoon veel transparantie nodig. Dan heb je bedrijven nodig die heel open zijn, goede accountantsverklaringen hebben. Een overheid die een rechtssysteem daarachter in stand houdt. En dat heb je in China niet. En dat maakt echt, vind ik, een fundamenteel verschil. En als je echt beseft als je in China belegt.
Als je nou indirect doet, bijvoorbeeld, we hebben hier in Amsterdam Prosus, die hebben groot belang in Tencent.
Ja.
Heb je dan eigenlijk dezelfde risico's? Of schrijf je dan wel aantal?
Precies dezelfde risico's, alleen nog een enorme korting. En ik weet dat Prosus toen hier naar de beurs kwam met het idee om die enorme korting die ze hadden van het belang. Want als je Prosus kocht, dan kreeg je eigenlijk de waarde van Tencent met een korting, plus nog een boel andere bedrijven erbij. Maar in de afgelopen tijd is die korting alleen maar groter geworden. En dat hebben we vaker gezien met beleggingen. Dat beleggingen op een korting hebben ten opzichte van het bedrijf waar ze in beleggen. Ja. En dat die korting eigenlijk alleen maar groter wordt. Dat is heel, heel ongrijpbaar. Niemand weet precies waarom het is.
Nee.
Maar het is nou helemaal zo. Ik moet je zeggen, bij Prosus, die andere activiteiten die ze hebben in India, nou, dat is best mooi. In Zuid-Amerika hebben ze ook zo'n bezorgservice. Dat is allemaal best goed. In Rusland, dat ligt natuurlijk ietsjes moeilijker
op dit moment.
Ja.
Maar je bedrijf doet ook heel veel om die korting lager te laten worden.
Ja, maar dat helpt niet. Nee. De koers gaat alleen maar omlaag.
Ja, je wierp het zelf wel op. India, dat wordt vaak als alternatief voor China gezien. Is dat dan dezelfde chaos of is dat interessanter?
Ja, nou, daar heb je natuurlijk ook een overheid die niet zo heel vriendelijk voor bedrijven is. Hè. Maar je ziet wel dat het een alternatief wordt voor de productie ook. Ik weet dat Apple nu ook al gezegd heeft, die roepen al een tijdje van dat ze wel geïnteresseerd zijn in India. En daar zijn ook wel wat maatregelen genomen voor de allerarmsten, dat die het allemaal wat beter krijgen. En je ziet ook dat bedrijven nu als alternatief gaan denken van China, nou misschien moeten we toch eens in India wat gaan produceren.
Ja.
Want dat kan een mooie tegenhanger zijn voor de risico's die je in China loopt als je helemaal in China vastzit.
Ja, je hebt daar ook inderdaad die overheid die dus heel erg motiveert in die lagere inkomensklasse om die op het internet aan te sluiten, dus als techbedrijf juist bij uitstek,
ja.
Kun je daarvan profiteren, lijkt me.
Ja, het is ook een snel groeiende economie. En daar in China heb je trouwens ook nog niet het probleem van de verouderingen, de vergrijzing. Dat heb je in China wel. Maar in India heeft een veel jongere bevolking die nog behoorlijk groeit. Dus macro ken ik het niet zo goed. En ik ken ook niet zo heel veel Indiaanse bedrijven. Maar het is wel, ik denk wel dat ze daar zeker van kunnen profiteren. Dat bedrijven geleidelijk aan. Nou, je hebt natuurlijk de techsector die rond Bombay zit. Hè, daaronder geloof ik, waar heel veel Indiaanse ingenieurs allerlei technisch werk doen.
Ja. Je zei net aan het begin van de aflevering bij Insinger Gillissen zijn we bezig met ESG.
Ja.
Als ik aan India denk, dan denk ik aan heel veel dingen, maar niet bijvoorbeeld aan duurzaamheid en.
Nee, het is triest als je bijvoorbeeld de Ganges ziet hoe ontzettend vervuild die is. En ja, het is nog een heilige rivier ook waar ze zelfs uit drinken. Ik zou het niet doen.
Maar je hebt geen andere keus misschien dan.
Nee, precies. daar valt nog een hoop te doen. Maar ja. Ik denk ook zelfs India begint nu wel te zien dat die, zeker die vreselijke milieuvervuiling, dat ze daar iets aan moeten doen. Maar ja, er ontbreekt natuurlijk ontzettend, daar ontbreekt het geld voor.
Ja, en dan weer terug toch nog even naar tech in brede zin. Je ziet de laatste tijd steeds meer verschuiving van groeiaandelen naar waardeaandelen.
Ja.
Gaat dat doorzetten de komende tijd?
Dat vind ik ook een lastige vraag, hoor. Over het algemeen zijn wij toch voor groei. En waardeaandelen, ik geloof daar niet zo heel erg in. En ook het onderscheid vind ik ook wel lastig. Maar tech is toch al een lange tijd, doen ze het slecht. Relatief slecht, hè. Maar ik denk op langere termijn. Veel techbedrijven, tech zit zo ontzettend veel toekomst in. Wat er nog gaat gebeuren. Ik kijk dan zelf heel veel naar semiconductors. En een tijdje geleden was er een voorspelling dat die semiconductormarkt, die nu $500 miljard groot is, dat is een behoorlijke markt, die zal tot 2030 verdubbelen. En inmiddels de afgelopen maanden is die verwachting nu gekomen dat het al in 2027 gebeurt. En in 2030 zal je dan 1,1 naar 1,2 biljoen omzet hebben in die semiconductorindustrie. Nou, de hele industrie gaat enorm profiteren van vijfde generatie netwerken, zometeen zesde generatie netwerken. Ik had het net al over de metaverse, wat dan niet nog maar weinig gaat werken. Dat ga je pas tegen het eind van dit decennium zien. Cloud computing, artificiële intelligentie, wat enorm in opmars is. Ja, ik geloof er wel in die techbedrijven. En dat is logisch, ze zijn natuurlijk vorig jaar enorm hard gestegen. Dat ze dan een keer een tijdje achter blijven liggen. Maar als je kijkt naar de groeiverwachtingen daar op lange termijn, dan denk ik altijd dat je nog een behoorlijke portie tech in je portefeuille moet hebben.
Met tech denk ik ook altijd aan de streamers. Ik ben zelf altijd gefascineerd door streamingdiensten. Netflix heeft de markt opengebroken. Ja. Oh. In april die klap. In één dag zo'n 50 miljard.
Dat is verschrikkelijk, ja.
Zo'n 50 miljard dollar aan beurswaarde af.
Ja.
Meta verloor op één dag 230 miljard.
Ja.
Kun je ook zeggen, het is het moment om in te slaan.
Ja, dat denk ik wel. Timen van wanneer je in moet stappen is altijd lastig. Maar ik denk wel dat die bedrijven interessant zijn. En als je het over streaming hebt, denk ik dat je ook nog een hele mooie kwaliteit hebt. Walt Disney. Met Disney Plus.
Disney Plus,
dat is ook echt een groot succes geworden. Ook, ik wist dat Walt Disney een ontzettend goed bedrijf is. Een prachtig bedrijf. Maar dat Disney Plus het zo goed zou doen, dat verbaasde me echt.
Ze hebben toen bijna heel Fox leeggekocht. 21st Century Fox. Met al die series, al die films.
Ja.
Voor meer dan 70 miljard. Toen zei iedereen, daar vertillen ze zich aan.
Ja.
Maar nu zijn ze in één klap de nummer 2 geworden.
Ja, het leuke ervan is, mijn collega zei dat. Van, kijk, Netflix, dan kijk je één keer een film en dan is het klaar.
Ja.
Maar Disney Plus, die kinderen, die kijken die films 7 keer, 8 keer, 9 keer, 10 keer. Dus dat is veel makkelijker. Je kunt je product heel veel verkopen.
Ja. Ja, Jos, jij zei net nog dat jij echt gelooft in die techbedrijven, ook voor toekomstige groei.
Ja.
Nou zag je ook de afgelopen jaren natuurlijk, dat daar de focus op lag, groeien. En niet zozeer op winst maken, maar er was ook geld in overvloed. Met oog op de toekomst, denk je dat dat gaat kinderen? En dat die nadruk echt wel steeds meer komt te liggen op we moeten winst maken?
Je hebt natuurlijk een paar bedrijven gehad die niet zoveel winst maakten. En die bedrijven hebben het nu eigenlijk ook het meest moeilijk. Hè? Bedrijven die eigenlijk nog weinig winst maken en waarvan de winst pas echt in de verre toekomst
komt. Ja, kijk, dit geldt niet voor die chipfabrikanten.
Nee, ik heb het dan vooral over big tech. Echt Google, Microsoft en Nvidia en Facebook of Meta Platforms heet het tegenwoordig.
Ja.
Daar heb ik het dan vooral over. En ja, toch ook wel Tesla is toch ook wel flink veel van de koers af. En dat bedrijf heeft toch ook wel een enorme potentie.
Ja, maar we zagen ook wel bijvoorbeeld een bedrijf als Uber. Dat heeft altijd nog moeite om echt hele goede winstcijfers.
Die bedrijven zijn altijd relatief voorzichtig over.
Die platformbedrijven, dus dat zijn wel bedrijven waar je de afgelopen jaren heel veel geld in gepompt zag worden.
Ja.
Die groeiden als kool door al dat geld.
Ja.
Maar dat wordt wel lastiger als die aandeelhouders.
Nee, dat wordt lastig inderdaad. Dat is wel misschien het voordeel voor Just Eat Takeaway, wat ook nogal afgeslacht is de afgelopen maanden.
Dat kun je wel stellen.
Maar die hebben dus enorme last van die concurrentie, van die fondsen die alleen maar die concurrenten blijven financieren. Ja, die gewoon, dat businessmodel klopt niet. Hè? Dat bezorgen mijn zoon bezorgt ook af en toe eten. En dan heeft hij een bezorging van €20. En dan verdient hij €20 op. Of dan verdient hij €20 op.
Ja, kan niet.
Dat kan niet.
En is het, ja, bij beursgenoteerde bedrijven is dat natuurlijk lastig. Maar denk je dat dat soort bedrijven de komende tijd dan niet levensvatbaar blijken en dan verdwijnen, opgekocht worden? Gaan die in een ander bedrijf?
Voor die bedrijven wordt het wel moeilijk. Als het dan echt zo meteen economisch ook nog moeilijker wordt. Ja, dat is heel lastig. Dus ja, ik zeg altijd van je moet altijd wel blijven kijken naar de balans. Hè. Dat een bedrijf in ieder geval goede balans heeft en een goede cashflow heeft, cashstroom heeft. En als dat allemaal zwakjes is, dan loop je natuurlijk erg grote risico's.
En Just Eat Takeaway, prooi of jager?
Ja. nee, ik denk jager.
Toch wel?
Ja.
Nou, kijk naar de balans, zei je net. De balans zat in deze aflevering goed met jou. Dank dat je er was. Hiermee zijn we het einde gekomen van de aflevering. Jos Versteeg hoorde je van Insinger Gillissen. Jos had het net over Just Eat Takeaway. Daar hadden we het vorige week over. Dus als je denkt, hé, daar wil ik meer over luisteren, dan kan je de aflevering van vorige week terugluisteren.
Ja, we hebben heel veel afleveringen over Just Eat Takeaway gesproken. Dus je kunt ook al die andere afleveringen nog terugluisteren. Dus heb je dit weekend niks te doen?
Ja, ga luisteren.
Zeker.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.